Goedemorgen. Hartelijk welkom op deze eerste paasdag, zusters, broeders, maar ook gasten in de Oosterkerk. En ook een welkom aan hen die op afstand met ons verbonden zijn, nu of later in deze dienst. Vandaag gaat voor onze wijkpredikant, dominee Irma Jansen Klein-Jan. Passend bij een hoogtepunt als Pasen is er veel muziek in deze dienst. Het orgel wordt, achter het orgel zit Willem Boog. Maar ik heb ook een mededeling die minder leuk is. Maurice van Dijk, de trompetist, die kan niet aanwezig zijn vanochtend. Hij is geblesseerd na een fietsongeluk en moest helaas vanochtend afzeggen. Dus helaas komt er nu geen trompetist en komt er veel op Willem neer. Maar we hebben ook de Oosterkerkband. En de Oosterkerkband staat onder leiding van Peter Kuipers. En het kinderkoor staat onder leiding van Marion Verboom en Pieter Koblenz. Dan de bloemen vanochtend. De bloemen gaan vanochtend naar familie Kruithof. Sander Kruithof heeft een hartaanval gehad en ligt nu in het ziekenhuis om verder behandeld te worden. Sander kijkt mee met deze dienst en Wilma is in deze dienst en die zal de bloemen dan ook mee kunnen nemen. En als gemeente zijn we bij jullie. Dan gaan we nu staan en zingen we lied 637. En dan zal de paaskaas worden binnengedragen.
Van ons allen, van u en van mij.
Dank je wel. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. We moeten nog even wachten op de beamer, tot de Heer is opgestaan. Ik begin gewoon opnieuw, dat mag je heel vaak zeggen vandaag. De Heer is waarlijk opgestaan.
Halleluja.
Laten wij de Heer loven, want Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja. Mogen jullie er gaan zitten. van harte welkom op deze prachtige paasochtend. En de lente is natuurlijk al een poosje begonnen. Voorjaarsbloemen komen als een wonder weer uit de donkere aarde. Ze bloeien naar het licht toe. En zo mogen wij ook bloeien naar het licht toe. En voor op jullie liturgieboekje staat een prachtig schilderij van Paul van Dongen. De schilderijen zie je ook door het hele boekje heen. We hebben de afgelopen diensten met Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook al wat schilderijen laten zien. Maar dit is het schilderij Verrijzenis. En wat zo mooi is, is dat je eigenlijk nog de doornen kunt zien. Zelfs de doornenkroon. Maar de doornenkroon is opengebroken en is tot bloei gekomen. En dat is de betekenis van de opstanding ook. Dat wij allen tot bloei mogen komen. En dat zien we ook heel mooi terug in de prachtige bloemschikking. En de basis was eigenlijk de Heer 40 dagen tijd hetzelfde. De geest waait het breed uit. Nou, de foto is niet geweldig, maar het bloemstuk wel. We zien hier hoe inderdaad vanuit de dode takken het leven tot bloei komt. In alle kleuren, in alle toonaarden. En ook kleine narcisjes. Dus we hebben toch nog trompetjes in ons midden. En misschien rekenen sommigen van jullie er al op. Het is natuurlijk een oude gewoonte, een zeer oude gewoonte, om met Pasen ook een paasgrap uit te spreken. De Risus Paschalis, al in de middeleeuwen ingesteld. Omdat natuurlijk we met Pasen vieren dat God de duivel voor de gek heeft gehouden. Door Jezus uit de dood op te wekken. Dus het is goed om met Pasen te beginnen met een grap. Dan dacht ik van, ik ga natuurlijk geen oude grappen doen, dus ik heb weer een nieuwe gevonden. Een man was op vakantie in Israël met zijn vrouw en zijn schoonmoeder. Het was al een poosje geleden natuurlijk, je zou nu niet naar Israël op vakantie willen, denk ik. Maar toen alles nog goed was daar, was hij dus, wel was het daar ooit goed, maar toen het nog redelijk rustig was, was hij dus op vakantie in Israël samen met zijn vrouw en zijn schoonmoeder. En zijn schoonmoeder had er ook al jaren naar uitgekeken. Israël was echt haar land. Maar wat gebeurt? Ze overlijdt in Israël. Nou, heel droevig natuurlijk. De volgende dag hebben ze een afspraak met een begrafenisondernemer daar in Jeruzalem. En die man die stelt voor, ja, we kunnen natuurlijk uw schoonmoeder voor, nou, kost wel minstens 5000 euro terug laten vliegen naar Nederland. Maar je kunt ook, en dat doe ik ook speciaal voor u, voor 150 euro mag uw schoonmoeder begraven worden hier in het heilige land, in de heilige grond. Nou, daar moet die man toch even over nadenken en dan zegt hij van, ja, ik kies er toch voor om mijn schoonmoeder naar huis te laten vliegen. Nou, die uitvaartverzorger is natuurlijk heel verbaasd en zegt van, dat is wel een heel interessante keuze. Mag ik vragen waarom je maar liefst 5000 euro wilt betalen om je schoonmoeder naar Nederland te laten vliegen en niet hier in het heilige land te begraven voor slechts 150 euro? Nou, zegt de man, zo'n 2000 jaar geleden is hier ook iemand overleden en begraven. Maar die is na 3 dagen opgestaan en dat risico neem ik niet. Haha, halleluja. Christus onze Heer verrees. En je mag best weer gaan staan bij dit lied. Laten we gewoon gaan staan. We gaan door met de lofzang, met de band zingen we. Juich, want Jezus is Heer. Zullen we samen bidden om Gods geest. Ja, Heer, wij juichen, want U leeft. En daarom ook zijn wij hier samengekomen, als Uw gemeente, als Uw geliefde, als Uw kinderen. Omdat we dat ook zo hard nodig hebben. Die boodschap van Uw liefde, boodschap van leven dat sterker is dan de dood. En Heer, we danken dat we hier kunnen zijn. Dat we hier ook met zoveel mensen bij elkaar zijn. Dat u ons ook aan elkaar geeft om ook elkaar te bemoedigen. Met woorden, met blikken, maar ook met zang. En Heer, willen ook nog een bijzonder bidden voor de mensen die hier graag bij hadden willen zijn, maar dat niet kunnen. En die ook verbonden zijn via de techniek. Dank u wel, Heer, dat het ook kan. En wees ook daar, Heer. Of het nou in een ziekenhuis is of thuis. Heer, we zijn verbonden met elkaar. U verbindt ons met elkaar. Door uw liefde, door uw licht, door uw geest. En zo bidden we ook om uw Heilige Geest. Als we samen inderdaad deze dienst mogen vieren dat u leeft. Dat we ook er misschien iets van gaan begrijpen wat het betekent voor ons leven. Wees bij ons allen. Ook bij de kinderen die straks voor ons gaan zingen. Die misschien ons wel voorgaan in de vreugde. Heer, zo dragen we deze dienst aan u op. In Jezus' naam. Amen. En de kinderen mogen even naar voren komen, als ze dat willen. Want ik had een kindermomentje voorbereid, want ik dacht, jullie gaan straks naar de kinderdienst. Maar dat was even een misverstandje. Want jullie blijven, geloof ik, met z'n allen, hè? Ja? Dus, dat wordt dan een zware dienst voor de ouders. Nee hoor. Lieve kinderen, ik heb even gekeken wat jullie vorige week gedaan hebben. Want toen was ik er niet, toen was Henker. Weet jullie dat nog, wat jullie toen gedaan hebben? Nou?
Pampaastokken,
ja. Toen hebben jullie in rondjes gelopen door de kerk. En jullie hebben het met Henk ook gehad over zijn sokken. Want wat stond er op zijn sokken?
Het ezeltje Gloria.
Het ezeltje Gloria, maar nog een ander ezeltje ook nog, toch? Weet iemand nog hoe dat ezeltje heet?
Hosannia.
Ja, want het ezeltje Gloria, voor de mensen die er met kerst niet waren, dat was het ezeltje wat op zoek was naar haar moeder samen met een buurmeisje van Jezus. En uiteindelijk heeft Gloria een kindje gekregen, een klein schattig ezeltje, Hosannia. En op Hosannia is Jezus Jeruzalem binnengekomen. Dan gaat het verhaal verder. Kijk, hier zie je Jezus nog. Met Hosannia voordat hij naar Jeruzalem ging. Onder een poortje met vogels. En hier zegt hij tegen, want Hosannia vindt het best wel spannend allemaal. En Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn, ik blijf heel dicht bij je. En kijk, de volgende afbeelding. Daar zie je Jezus. En zie je ook dat de mensen allemaal kleren op de grond hebben gelegd. En daar hebben we het vorige week over gehad. Dat de mensen palmtakken van de bomen hebben gehaald. En eigenlijk een soort rode loper voor Jezus hebben gemaakt. Allemaal uit kleren. Zodat Jezus als een soort koning op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt. En daar hebben we volgens mij ook nog een afbeelding van. De volgende. Ja, zie je alle mensen juichen voor Jezus. Ze roepen dus allemaal Hosanna. En Hosannia denkt dan, oh, ze zingen voor mij. Nou, ook wel een beetje voor Hosannia, maar natuurlijk eigenlijk voor Jezus. En weten jullie trouwens wat Hosanna betekent? Heb Jezus het ook over gehad? Of heeft Jezus het over gehad? Henk, jij is wel een soort Jezus. Maar... ja, wat betekent Hosanna?
Red ons.
Red ons, hè? Ja, wij denken altijd dat het iets blijs is. Maar eigenlijk betekent het red ons. En Jezus is natuurlijk ook naar Jeruzalem gegaan om de mensen te redden. Maar wel op een hele andere manier dan wij mensen. En dan de mensen toen...
Hij redt zichzelf niet heel erg.
Zeg het maar.
Hij redt zichzelf niet heel erg.
Dat is een hele goeie. Dus hij redt eigenlijk ons, maar zichzelf niet. Dat is wel een beetje het wonder van Pasen. Dat het Jezus eigenlijk zichzelf zijn leven heeft gegeven. En daardoor heeft laten zien dat zijn leven nog sterker was dan de dood. Daarom kunnen wij nu ook leven met hoop. Want ja, er gebeuren dus, dat hebben we afgelopen dagen ook bij stilgestaan, de kerk, heel verdrietige dingen in Jeruzalem. Want als Jezus dan eenmaal in Jeruzalem is, dan wordt hij opgepakt, hè. Een van zijn vrienden verraadt hem, weet je nog wie dat is?
Judas.
Ja, Judas. Judas geeft hem gewoon voor geld aan de soldaten over. Dat wou Judas, ja, Judas had spijt, hè, na afloop, ja. Hier zie je Jezus, kijk, zie je hem voor de hoge priesters staan. Dat zijn de Joodse leiders.
En die hebben allerlei beschuldigingen. Kijk, en Hosanna zie je haar er ook bij staan. Die maakt het ook allemaal mee. Maar uiteindelijk wordt Jezus dan naar Pilatus gebracht. De Romeinse rechter. En dan weet je wat er dan gebeurt. Hè? Hier zie je het. Hij laat Jezus eerst geeselen slaan. En dan wordt Jezus gekruisigd. Dan moet hij zijn eigen kruis, het eigen stuk hout, moet hij helemaal door Jeruzalem heen dragen. Naar net buiten Jeruzalem. Naar een heuvel. En daar sterft Jezus aan het kruis. Dat is natuurlijk een ontzettend verdrietig verhaal. Het verhaal ook van Goede Vrijdag. Maar vandaag is het Pasen. En op paasochtend gaan er een paar vrouwen, je ziet ze daar links staan, gaan heel vroeg in de ochtend naar het graf van Jezus, waar Jezus begraven is. En Hosanna staat er ook te wachten. Zie je haar staan bij de steen? Bij de hele grote steen die voor het graf was. En zie je ook iemand bovenop de steen zitten. Een engel, inderdaad. En wat vertelt die engel? Weet iemand het van jullie? Wat vertelt de engel? Ja.
Dat Jezus opgestaan is en dat hij niet meer in het graf ligt.
Ja. En de volgende afbeelding is dan van de vrouwen dat ze Jezus zien. Of in ieder geval dat ze de engel horen. Want eigenlijk het verhaal van vandaag gaat erover dat ze Jezus niet zien. Maar wel het van de engel hoort dat Jezus niet meer in het graf is. Want het graf is leeg. Want de engelen, de vrouwen gingen naar het graf om Jezus' lichaam te verzorgen. Maar dan zegt de engel, hij is hier niet meer. Hij is hier niet meer. Nee, hij is hier niet meer. Maar waar is hij dan wel? Nou, daarover ga ik het straks hebben in de preek. Nou, hij is nog niet in de hemel, Jan. Maar ik snap wel dat je dat zegt. Maar hij gaat wel naar de hemel. Weet je ook wanneer we dat vieren? Met?
Hemelvaart.
Heel goed, met hemelvaart. Ja. Maar Jezus is nog een poos op de aarde gebleven nadat hij was opgestaan. En in die tijd heeft hij zich ook laten zien aan verschillende mensen. Onder andere dus ook wel later aan de vrouwen. En ook aan Petrus. En aan de andere leerlingen. En die waren denk ik heel blij en ook heel verbaasd. En er was ook een leerling die er niet bij was. Want we zeggen altijd van, weet je wie het was? Die het eigenlijk niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. De ongelovige Thomas. Maar eigenlijk was die ook wel een beetje een dappere Thomas. Want nadat Jezus was gestorven zaten alle leerlingen in huis opgesloten. Niemand durfde naar buiten. En de enige die boodschappen durfde te doen, dat was Thomas. Dus toen Jezus bij de leerlingen kwam om zich te laten zien, toen was Thomas er niet. Dus die kon niet geloven dat Jezus echt was opgestaan. En hij is bekend dus als de ongelovige Thomas. Maar eigenlijk moet hem ook wel een beetje herinneren als de dappere Thomas. Nou, dat is nog even een klein toetje. We gaan volgens mij nu luisteren naar het kinderkoor. Jullie hebben heel hard geoefend met Marion en Pieter. En jullie gaan twee liedjes voor ons zingen. Ga ik even met de microfoons.
Thank you. gaan het liedje zingen van Wij Vieren Feest. Misschien kennen jullie dat wel. En de kinderen gaan ook juichen. En dan mag de kerk ook mee joelen en juichen.
Maar niet te lang.
Ze vinden het vanzelf.
Ik wil graag met u lezen uit Markus 16, de versen 1 tot en met 15. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. Jullie zoeken nee Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. En tenslotte verscheen hij aan de 11 leerlingen, terwijl ze aanlagen voor de maaltijd En hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. En we zingen met elkaar lied 427, De Heer is waarlijk opgestaan.
Beste mensen van de weg, want zo noemen jullie jezelf toch, mensen van de weg. Tenminste, zo noemen wij ons wel, de eerste christenen, aanhangers van Jezus die over zichzelf heeft gezegd dat hij de weg en de waarheid en het leven is. En hij die ook de weg gegaan is, door de dood naar het leven. Ja, ik geloof dat jullie je nu christenen noemen, hè? Klopt dat? Het betekent eigenlijk iets als gezalfden. Dat is natuurlijk ook een mooie titel. Want we zijn natuurlijk allemaal gezalfd met Christus. Met vreugdeolie. En over olie gesproken, daar wilde ik het nou net met jullie over hebben. Maar ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Salome. Mooie naam, hè? Komt van koning Salomo. En weet je wat het betekent, Salome? Zij die vrede brengt. Nou, allereerst vrede voor jullie. Dat kan ik nu wel zeggen. Maar zo vredig en rustig heb ik me niet altijd gevoeld. Want weet je, ik was erbij toen ze Jezus kruisigden. Ja, wel op een afstandje. Maar ik was daar wel. Samen met nog een aantal andere vrouwen. Ja, we waren al langer bij Jezus. In Galilea al. En we hadden voor hem en zijn leerlingen gezorgd. En je zou ook kunnen zeggen dat eigenlijk wij vrouwen ook een soort leerlingen van hem waren. Want we mochten aan zijn voeten zitten, luisteren naar zijn verhalen. En ja, we zorgden ook voor hem en zijn leerlingen. We kookten het eten, we zorgden voor de kleren. Je zou kunnen zeggen, we waren eigenlijk als vrouwen Martha en Maria tegelijk. En mijn taak was het wassen van de kleren. Het repareren ook van de kleren, de bovenkleren en de onderkleren, maar ook die van Jezus. En ondertussen luisterde ik heel graag naar de gesprekken die Jezus had met zijn leerlingen. En dan ging het soms best heftig aan toe. Want jongen, wat konden die mannen discussiëren? Ik bedoel discussiëren. Maar Jezus had altijd wel een goed punt. En dan deed ik soms ook wel een beetje voorzichtig mee. En ik had ook wel wat vragen aan Jezus. Zo vroeg ik op een dag bijvoorbeeld hoe dat dan er aan toe zou gaan in zijn koninkrijk. Als hij koning was. En wie er dan misschien naast hem mochten zitten, links en rechts van hem. En ja, toen heb ik wel een beetje betaalde vraag gesteld. Maar ik zei van misschien mogen mijn zonen, Jacobus en Johannes, dan wel naast je zitten, Jezus. Nou, helaas, dat kon Jezus niet toezeggen. Daar ging hij niet over, dat bepaalde zijn vader. En hij wees er mij trouwens ook subtiel op dat het in het koninkrijk van God eigenlijk juist gaat dat je niet de belangrijkste wilt zijn. Maar dat je moest dienen. Nou, maar dat deed ik natuurlijk, hè, met overgave. En zo moeilijk was dat ook niet. Mijn man, Zebedeus, die kon ik wel een poosje zonder mij. We hebben een vissersbedrijf aan het meer van Galilea. En toen Jezus daar een paar jaar geleden langsliep, toen zag hij onze Jacobus en Johannes aan het werk. En hij vroeg hen of ze hem wilden volgen. En het is heel gek, het waren natuurlijk super eigenwijze jongens altijd geweest. Nog een beetje in de puberteit. Maar deze man had iets waardoor ze direct bij hem wilden zijn. En ook met hem mee wilden. En op een gegeven moment dacht ik snap ze wel. Ik wil het eigenlijk ook wel. En bovendien zag die hele troep mannen daarna zo'n poosje door het land reizen ook wel wat verfomfaaid uit. Dus een vrouwenhand konden ze goed gebruiken. En zo kwamen dus ook steeds meer vrouwen bij de groep van Jezus. En je zou misschien wel eens kunnen zeggen dat we een soort van groepies waren. Maar ook weer niet, want Jezus wilde helemaal geen speciale behandeling. Integendeel, hij was op een dag zelfs zo gek, toen er geen slaaf in de buurt was, dat hij de voeten van zijn leerlingen ging wassen. Ja, hij was wel consequent met zijn boodschap over dienen. Weet je, ik denk dat Jezus wel de minst hypocriete man is die ik ooit ontmoet heb. En je zou dus kunnen zeggen ook de meest integere man en de meest integere mens. En hoe hij met ons vrouwen omging. Echt roldoorbrekend. En ook ging hij heel rustig een gesprek aan met buitenlanders, ook met buitenlandse vrouwen en met vrouwen met een nogal dubieuze reputatie. Het kon hem niks schelen. Hij had wat dat betreft overal lak aan. Het ging hem om de binnenkant. En op de een of andere manier leek hij dat ook altijd te zien, wat er bij je van binnen was. Alsof hij dwars door je heen kon kijken. Je kwetsbare kant kon je niet verbergen voor hem. Maar kwetsbaar, dat was hij zelf ook. En hij maakte zich ook wel kwetsbaar, want hij koos nooit eens de makkelijke weg. Hij ging altijd de confrontatie aan met de leiders van onze kerk. De mannen die vasthouden aan regels, aan traditie. En hij schold ze zoals uit. Harteloos zijn jullie en koppig. Ja, dat maakte hem natuurlijk niet echt populair. Wel bij de gewone man, bij de gewone mensen, bij het volk. Want hij sprak op zo'n manier dat iedereen aan zijn lippen hing. Boeiende verhalen, mooie gelijkenissen. En dan heb ik nog niet eens over zijn gaven van genezing. Want de mensen brachten de zieken bij hem. Of je nou blind was of niet kon horen. Of last had van spoken in je hoofd. Hij maakte je beter, hij verdreef die spoken. Hij bracht overal genezing. En hij werd er ook heel beroemd mee. Zo beroemd dat we soms bijna een beetje moesten vluchten voor alle mensen die bij hem wilden zijn. En een keer ging het zelfs zo gek dat we in een huis waren en dat de mensen naar Jezus wilden. En dat er zoveel mensen waren dat ze niet bij hem konden komen. Dat ze gewoon een gat in het dak maakten en een zieke man door het gat naar beneden lieten zakken. Ja, het waren bijzondere tijden, tijden met Jezus. Het was ook een heel bijzondere man en dat voor een gewone timmermanszoon. Maar weet je, er waren dus ook mensen die zich aan hem ergerden. En eigenlijk is het met Jezus zo. Of je houdt van hem, of je moet niks van hem hebben. De tussenweg is er niet. Je bent voor hem of tegen hem. Nou, ik ben voor hem. Maar we gingen ons wel in de loop van de tijd ons steeds meer afvragen. Maar wat is nu precies de bedoeling, Jezus? En ook van, ja, wie is hij dan eigenlijk? Ja, we weten, hij is Jezus uit Nazareth, zoon van Jozef, de timmerman en Maria. En hij noemt zichzelf vaak de mensenzoon. Maar zou hij dan inderdaad de beloofde Messias zijn? Waar de profeten het over hadden. En op een gegeven moment ging het daar wel echt op lijken. En hij vroeg het ook zelf van ons. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus die zei het, die durft het gewoon te zeggen. U bent de Messias. De zoon van de levende God. En Jezus zei, het is zo. Maar je mag het nog niet vertellen. Het moet nog geheim blijven. Vreemd eigenlijk. En wat ook vreemd was. Jezus had het de laatste tijd steeds vaker over dat hij moest sterven. Dat hij dood zou gaan. En dat hij ook moest lijden voordat hij zou sterven. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen die zullen hem doden. Maar na 3 dagen zal hij uit de dood weer opstaan. Ja, nu begrijpen we wel wat hij daarmee bedoelde. Maar toen begrepen we er niks van. En Jezus sprak er steeds vaker over. En we werden met z'n allen niet echt blij van. Dat kan ik je wel vertellen. En uiteindelijk kwamen we dus in Jeruzalem terecht. Waar hij als een koning werd binnengehaald. Een koning inderdaad, dat gekke ezeltje. Een vredeskoning. Toegejuicht door alle mensen. En nu kom ik waar ik wil zijn. Wat ik even wilde vertellen aan jullie. Christenen, gezalfden. Over dat kruikje met olie. En wie hier op Witte Donderdag in de kerk was, heeft het verhaal al gehoord. Want vlak voordat we naar Jeruzalem gingen, waren we in Betanië bij Simon. En daar waren we samen te eten. En dan komt er opeens een vrouw binnen met een hele dure fles parfum, parfumolie. En dat was echt super dure parfum. Die kost wel net zoveel als een rijk iemand in 1 jaar verdient. En wat doet ze? Ze maakt dat flesje stuk en ze giet hem zo over Jezus' hoofd. Een heel jaarloon. Zeg maar gewoon 100.000 euro, minstens. In 1 keer weg. En er kwam er toch een commentaar. Wat een verspilling, wat zonde. Dat had je toch veel beter kunnen verkopen, die olie, en arme mensen kunnen geven. Maar Jezus zei, nee, de arme mensen heb je altijd bij je. Daar kun je altijd nog voor zorgen. Ik ben er nu. En weet je, ze heeft dit gedaan voor mijn begrafenis. Ze heeft mijn lichaam alvast gezalfd. Nou, dat kwam wel even binnen. En het ging inderdaad die kant uit richting begrafenis. Want Judas, en die had ik eigenlijk al nooit helemaal veel verduzie in. Die heeft Jezus verraden. Voor een paar stuivers. En Jezus werd toen opgepakt en veroordeeld. En ook zijn beste vrienden, zelfs Petrus. Weet je wel, die Petrus die wist dat Jezus de Messias was. Die kwam er niet voor uit dat hij bij Jezus hoorde. Ik ken hem niet, zei hij. Alle mannen lieten hem in de steek. Maar wij vrouwen niet. Wij bleven in de buurt. En wij bleven ook in de buurt toen Jezus aan het kruis werd genageld. En wij zagen het allemaal gebeuren. Hoe hij daar hing. Zichtbaar voor iedereen. De meest afschuwelijke, pijnlijke en ook vernederende dood die er was. Die er is. En we zagen hoe hij zijn laatste adem uitblies. En toen kon ik het niet meer aan. Toen ben ik weggelopen. Met de beide Maria's. Maria uit Magdala en Maria, niet zijn moeder, maar een andere Maria. Die gingen ook mee toen Jezus in het graf werd gelegd. Door zijn vriend Jozef van Arimathea. En hij werd gewikkeld in een doek linnen. En eigenlijk worden bij ons de doden ook gebalsemd. Maar er was geen tijd meer voor, want het was bijna Sabbat. Dus we spraken met z'n drieën af, de beide Maria's en ik, dat we als de Sabbat voorbij zou zijn, dat we dan naar het graf zouden gaan en dat we dan Jezus de eer zouden geven. De laatste eer. Dat we hem fatsoenlijk zouden balsemen met olie. We hadden altijd al voor hem gezorgd. En nu hij was overleden, wilden we ook voor hem zorgen. En de Sabbat was voorbij en we gingen op weg. Het was nog heel vroeg. Je zag net de zon opkomen. De lucht kleurde al een beetje roze. En toen vroegen we ons ook ineens af. Ja, heel dom dat we niet eerder aan gedacht hebben. Maar de steen, en het is een loeizware steen. En het graf is ook een beetje beneden. Dus ja, je moet die steen voor ons wegrollen. En dan komen we bij het graf. En we kijken en we kijken nog een keer. En dan zien we dat die steen al weg is. Die steen is al weggerold. Wie heeft dat gedaan? En dan gaan we naar binnen, voorzichtig. En we schrikken ons echt te pletter. Want er ligt inderdaad niemand meer in het graf. Maar er zit wel iemand. Een jonge man. In witte kleren. Zou dat een engel zijn? Hij leek er wel precies op. En hij stelt ons gerust en zegt dat we helemaal niet bang hoeven te zijn. En hij weet het precies. Jullie zoeken zeker Jezus. Ja, dat klopt. We zijn dus wel bij het goede graf. De man uit Nazareth die gekruisigd is. Ja, dat klopt ook. Nou, ik heb goed nieuws. Hij is opgewekt uit de dood. Jullie zien het, hij is hier niet. Kijk, dit is de plek waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg maar tegen zijn leerlingen en ook tegen Petrus. Jezus gaat jullie voor naar Galilea. En daar zullen jullie hem zien, zoals hij ook zelf al heeft gezegd. Dat is alles. Een weggerolde steen, een leeg graf en een man in witte kleren met deze boodschap. En we zijn helemaal in de war. En we zijn ook bang. En we snappen er helemaal niks van. Als dit waar is, ja, dit kan toch niet waar zijn? En we kunnen er eigenlijk helemaal niks mee. En weet je, ik zal het eerlijk vertellen, we waren zo geschrokken, zo bang ook, dat we wegvluchten van het graf. Heel hard. En we zeiden tegen niemand iets. Zo eindigt het evangelie van Marcus. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. En daarna, en dat hebben we ook gelezen, gaat het evangelie van Marcus wel verder, vanaf vers 9. Maar alle geleerden zijn het erover eens dat het stukje vanaf vers 9 een veel jonger stuk is. Marcus laat zijn evangelie eindigen met de angst en de schrik van de drie vrouwen. En het zwijgen ook. Het is een heel vreemd einde. Een bang einde. En wat is het eigenlijk voor angst? En misschien zou je kunnen zeggen, het is iets als ontzag, heilig ontzag. Wat je ook in het Oude Testament leest als mensen een ontmoeting hebben met God. Maar misschien was dit ook wel gewoon pure angst. De vrouwen waren in shock. En die versen die hierna komen, die zijn dus veel later opgeschreven. En waarschijnlijk is dus het echte einde, denkt men, van het evangelie van Marcus verloren gegaan. Afgescheurd en kwijtgeraakt, want een boekrol is natuurlijk kwetsbaar. En dus veel later, zo'n 100 jaar later, is dit andere einde geschreven. Omdat de eerste christenen, de mensen van de weg, vonden, ja, zo mag het niet aflopen met alleen maar schrik en angst en zwijgen. Ook omdat de eerste christenen wisten, het is zo ook niet afgelopen. Want Jezus is verschenen aan Maria, aan de Emmausgangers en aan zijn leerlingen. Er zijn ook mensen die denken dat het laatste stukje van Marcus niet is kwijtgeraakt. Maar dat Marcus echt bedoeld heeft om hier te stoppen. Expres. Omdat jij als lezer, als horer dan er bij dit open einde er zelf wat aan toe mag voegen. Dat je eigenlijk zelf dan de conclusie kunt trekken. Wat vind ik hiervan, van dit vreemde verhaal? Het graf is leeg. Dat zegt genoeg, lijkt Marcus te willen zeggen. Kijk maar, daar is de plek waar hij gelegen heeft. Zijn lichaam is weg en plastischer kan het niet. De gekruisigde is er niet meer. Hij is niet hier. Maar waar is hij dan wel? Hij is onderweg. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Zeg tegen zijn leerlingen dat ze hem daar zullen zien. Als je dat toegevoegde stukje leest, dan lezen we over ongeloof en twijfel. Dat de mannen, de mensen, Maria niet geloofden. Die vertelde dat ze Jezus gezien heeft. Dat de Emmausgangers niet geloofd worden. En ik vind dat ook wel weer mooi. Want er komt wel naar voren dat in ieder geval niet alleen voor ons moderne mensen het moeilijk is wellicht om te geloven in de opstanding. En dat het graf leeg was, dat was toen onbegrijpelijk. Net zoals nu. En het is ook niet te geloven. Het staat natuurlijk ook haaks op alles wat we meemaken. Want dood is bij ons toch echt dood. Tot stof zult gij wederkeren. Of geloven dat er toch meer is? Kunnen wij geloven wat de engel hier zegt? Kunnen wij geloven wat Marcus hier opschrijft? Het feit dat Marcus schrijft over vrouwen als eerste getuige van de opstanding, dat is een bewijs dat hij hier niet zomaar wat opschrijft, maar dat het werkelijk gebeurd is. Want in de tijd van Jezus waren vrouwen eigenlijk, ja, die mochten ook nooit getuigen, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Vrouwen, dacht men, waren toch een beetje, ja, emotionele wezens. Kon je niet zomaar geloven. En als Marcus dan en ook de andere evangelisten schrijven over de vrouwen als eerste ooggetuigen, als ze hadden willen overtuigen van iets, van een verhaal wat mensen zou overtuigen, dan zouden ze natuurlijk vrouwen nooit opgevoerd hebben. Dus de enige mogelijke reden voor het opvoeren van vrouwen in deze verhalen is dat ze er echt geweest zijn. En het ook verteld hebben, wat ze zagen, dat de steen was weggerold, dat het graf leeg was. En dat een engel hen had verteld dat Jezus is opgestaan. Hij is hier niet. Trouwens, ik kreeg van een gemeentelid de afgelopen dagen een prentje doorgestuurd. Ik deel het ook even met jullie. Als het goed is, is hij bij de beamer. Van de naked pastor. Oh, hij is een beetje wazig. Vandaag zijn de wazigen. Dat is misschien wel weer passend bij de opstanding. Het is een verhaal wat je dan niet helemaal helder hebt. Je ziet hier links de drie vrouwen. Daar de discipelen. En die zeggen echt de vrouwen. Nou bedankt. Wij nemen het nu wel weer van jullie over. Hij is niet hier. En die ervaring kunnen wij ook hebben. Ervaring van afwezigheid van Jezus. De afwezigheid van God. En er zijn inderdaad best veel mensen die zeggen, ik kan ook helemaal niet in God geloven als ik zie wat er allemaal om me heen gebeurt. En misschien helemaal nu. Met deze wereld, deze gekke, hectische wereld. Met een Trump die notabene door zijn geestelijk begeleidster vergeleken wordt met Jezus. Nou, veel gekker moet het niet worden. Het is bijna een paasgrap. Is God in deze wereld. En waar is hij dan te vinden? Hij is hier niet. Maar wij zijn hier gekomen. Jullie zijn hier gekomen omdat we geloven dat hij er wel is. Of in ieder geval dat je zegt, ik heb die boodschap nodig. Dat er meer is dan enkel alleen de dood. Ja, wij leven ook met de dood voor ogen. In een gebroken wereld. Een wereld vol lijden en ziekte. Maar wij hebben ook die belofte van de opstanding. Want waarom anders durven we het aan om lief te hebben en om te leven? Is dat niet omdat we geloven dat de dood uiteindelijk niet het laatste woord heeft? Maar dat liefde onze bestemming is en het leven. En dat er hoop is niet alleen voor ons, maar voor heel de wereld, voor heel Gods schepping. En dat het goed komt met ons en met deze aarde, met deze wereld. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en de dood is er niet meer. De Bijbel spreekt van een God die omziet naar deze wereld. Die zich de ellende van deze wereld heeft aangetrokken. En die letterlijk het lichaam van een mens heeft aangetrokken. In Jezus Christus. En hij heeft geleden, is gestorven en begraven. Maar opgestaan op de derde dag. Liefde tot het uiterste. Liefde die sterker is dan de dood. Kunnen we dat nog geloven? En zijn we daar nog van onder de indruk? Hebben we daar nog iets van inderdaad heilig ontzag over? Of misschien zeg je wel, Pasen is voor mij te moeilijk. Of misschien ook wel iets van te vanzelfsprekend. Als je het al jaar en jaar uit hoort. En in het voorwoord van het liturgieboekje haalde ik de schrijver Dorothy Sayers aan. En zij had tijdens de Tweede Wereldoorlog een toneelstuk geschreven over het lijden en sterven van Jezus. En ze kreeg commentaar van de bisschop van Winchester dat haar taalgebruik te platvoers was. En dat het ook te heftig was. En zij zegt dan dat het paasverhaal ons juist ook moet verbijsteren en schokken. En bang moet maken of inderdaad enthousiast. Maar wel dat het iets met ons moet doen. Misschien hebben we het verhaal van Pasen al te vaak gehoord. Of misschien zeg je wel, als ik dan zelf eens inderdaad Jezus zou zien. Een ontmoeting met de levende Heer. Er zijn mensen die zo'n ontmoeting hebben gehad. Bijvoorbeeld Paulus, die vertelt erover. Maar nog steeds gebeurt het. Er zijn mensen die soms in een droom of een visioen Jezus mogen zien. En wat ik bijzonder vind, dat het juist vaak gebeurt ook bij moslims. Die dan tot geloof komen, dat Jezus tot hen spreekt. Maar er zijn ook mensen die in het gewone leven, in het hier en nu, bijvoorbeeld als ze op vakantie zijn, ineens een ontmoeting hebben waarvan ze achteraf zeggen, of misschien op dat moment al, ik heb de Heer gezien. En in de komende opgang schrijft een gemeentelid hierover zijn ervaring. Maar wat als je nou niet zo'n ontmoeting hebt of hebt gehad? Misschien kijken we ook wel te ver. Of herkennen we hem niet. En er staat ook niet voor niks dat hij verscheen in een andere gedaante aan twee van hen. Dat zijn de Emmausgangers. Blijkbaar is Jezus ook niet altijd direct te herkennen na zijn opstanding. En hij zegt zelf ergens, ik ben die persoon die honger heeft. Die dorst heeft. Ik ben die vreemdeling waar jij ervoor was. Ik ben de gevangene die jij bezocht hebt, de zieke. De boodschap aan de vrouwen is, jullie zullen Jezus ontmoeten. En hij gaat jullie voor naar Galilea. Wat is Galilea? Galilea is het gewone leven. Weer terug naar je netten, Jacobus en Johannes. Daar aan het water zul je hem zien, terwijl je aan het werk bent, aan het vissen. En daar blijkt de gekruisende de levende te zijn. En Jezus gaat dus ook voor ons uit. Hij is dus niet achter ons. Hij is geen vage figuur uit het verleden. En je ziet hier het schilderij Verschijning. De doornenkroon komt steeds meer tot bloei. En daarachter zie je inderdaad wel een vaag gezicht. Maar hij is geen vage figuur uit het verleden. Hij is ons voorgegaan. En hij zet, als het goed is, ons hele leven op de kop. En dan is inderdaad de vraag, durf ik te geloven, me over te geven aan dat ongelooflijke wonder, aan het mysterie van dat de dood en het kwaad en ellende niet het laatste woord hebben. En dat klinkt absurd. En dat is het misschien ook wel. Want het kwaad manifesteert zich sterk. Maar het evangelie wijst ons een andere weg. En geeft daarmee hoop dat het leven niet ophoudt. Dat de weg van Jezus niet is afgebroken. En zo is Jezus hier ook in ons midden. En ik zie hem hier zitten. Tussen jullie in. Hij is er. En hij is erbij. Als je huilt. En als je lacht. Hij is bij je als je zorgen hebt. Hij is bij je als je ergens over verheugt. Hij is bij je als je zingt, als je bidt, als je klaagt. Als we samen brood en wijn delen. Hij is er. Als we lezen uit zijn woord. Er zijn mensen die zeggen dat de opstanding van Christus een symbolisch is. Een mooi metafoor. Maar ik wil jullie zeggen. Dan toch maar als een van die vrouwen. Als Salome. Dat Jezus meer is dan een vage figuur. Hij is hier niet. Niet in het graf. Maar hij is wel hier. En hij gaat ons voor. Naar een leven. Ja, met vrede. Met shalom. Vastpakken kunnen we hem inderdaad niet. Maar hij stuurt ons wel vooruit. Hij stuurt dus inderdaad het gewone leven in. Met die belofte. Dat we hem daar zullen zien. En met de opdracht. Dat we het zullen vertellen. Dat hij leeft. Ik zeg het allen. Dat hij leeft. En dat hij is opgestaan. En dat met zijn geest hij ons omgeeft. Waar wij ook staan of gaan. Amen. We willen samen danken en ook voorbeden doen. Doen voorbeden voor Sander Kruithof, die de bloemen ook krijgt, die in het ziekenhuis ligt met een hartinfarct en de komende week gedotterd wordt. Wil ik bidden voor zijn vrouw Wilma, zijn kinderen Floortje en Filip. Wil ook bidden voor Harry Hogeberg, die ligt ook in het ziekenhuis. En Jeanette zei net tegen mij van de lampen staan er nog wel, maar het licht is uit. Hij heeft een delier. Het is zo spannend hoe het nu gaat. Fijn dat jij er wel bent. We gaan bidden voor jullie. Wil ik de naam noemen van Ronald van de Ven, die thuis is en die dat redelijk goed mee gaat. We hopen dat hij nog verder mag herstellen. Foekje Koerselman met een kleine Tia. Wil ik bidden voor Lia Timmer. Ook danken dat de operatie goed gelukt is. Ze heeft een nieuwe heup. En dat ze een goed herstel mag hebben. En wil ik de naam noemen van Henke van der Brink, die ook weer thuis is met een pacemaker. We willen ook bidden voor de mensen die misschien juist met Pasen geconfronteerd worden met een groot gemis. En we gaan bidden voor Arnold, die al 2 jaar zijn Janneke moet missen. Zij is 2 jaar geleden overleden op tweede paasdag. We willen ook bidden voor Anja en Joti, Deborah en Joy. Het gemis van Noah. We wat ook nu zo voelbaar is. Zullen we samen danken en bidden. God van leven, wij danken dat u bent gekomen. Dat u zich deze wereld heeft aangetrokken. Het leed van ons mensen. Heer Jezus, dat u mens bent geworden. Volledig God, volledig mens. Dat is iets wat we eigenlijk inderdaad niet kunnen begrijpen. Het is te groot. Maar soms, inderdaad even, kunnen we iets van snappen. Misschien juist in ons gewone leven. Als er iemand als een engel op ons afkomt. Of misschien wel als u zelf. Als we weer hoop krijgen. Als er misschien juist in verdriet een stem klinkt. Dit is niet het laatste. De dood heeft niet het laatste woord. Heer, wij zijn mensen van de weg en wij willen u volgen op die weg. Inderdaad, ook een weg die niet makkelijk is. Een weg die ook misschien wel lijden met zich meebrengt. Een weg ook van de meeste weerstand. En misschien zijn we ook wel veel te gemakkelijke christenen. En u roept ons op om u te volgen. Ons kruis ook op ons te nemen. En achter u aan te gaan. Heer, zo mogen we achter u aangaan. En niet omdat u de gekruisigde bent, maar omdat u de levende Heer bent. Omdat u Heer bent. Over de dood. Over het kwaad. En dat we zo met u mogen geloven en mogen zien, mogen ervaren. Dat er vrede mogelijk is. En dat er leven is. Voorbij alles. Heer, we hebben uw kracht, uw opstandingskracht ook heel hard nodig. En we willen zo samen bidden ook voor elkaar. We bidden voor Sander Kruithof. Heer, wat een schrik als je ineens iets aan je hart krijgt. Het centrum van het leven. En we bidden, Heer, dat hij mag leven. En dat hij ook, dat de behandeling die komende week volgt, dat hij ook helpt. Wees bij hem, bij Wilma, Floortje en Filip. En geef hen samen inderdaad ook de kracht van uw geest, uw trooster. En zo bidden we ook voor Harry in het ziekenhuis. Heer, u kent hem. En hij is zo'n lieve, geliefde man ook. En zo wil ik bidden voor Jeanette en ook voor hun kinderen. Heer, ze mogen al zoveel jaar ook met hem meemaken. Iedere dag een geschenk. Heer, misschien houdt dat nu op, we weten het niet. Maar dat u de levende bent. En dat uw liefde sterker is dan de dood. Daar houden we ons aan vast. Wees zo bij hen. We bidden voor Ronald van de Ven, Heer, dat hij ook mag ervaren dat u de levende bent. En dat hij mag leven. We bidden dat hij mag genezen en mag herstellen. We bidden voor Foekje. We bidden en danken ook met Lia dat zij geopereerd kon worden. Dat het in dit land ook gewoon mogelijk is. En we bidden dat ze goed mag herstellen. We bidden en danken met Hinke van de Brink dat zij ook geholpen mocht worden. En dat ze nog een poosje mag zijn. Heer, we danken voor alle jarigen de komende week. Mevrouw Kamerbeek, de heer Oostema, Geke Niemeijer, de heer Jo, Jeanette, Hogebirk, Riet van der Werf. Heer, ook twee vrouwen mogen 90 worden, de gezegende leeftijd. Heer, er zijn ook mensen die ons te vroeg ontvallen. We denken aan Janneke en we bidden voor alle die haar missen. Haar familie, haar zoon, schoondochter, kleinkind, maar ook boven alles Arnold. Heer, en u kent hem. U weet hoe moeilijk hij het mee heeft. Geef hem uw kracht, uw hoop, uw leven. En zo bidden we ook samen met Anja en Joti, Deborah en Joy, Gerard. Heer, als je Pasen viert met zo'n groot gemis van dat jonge leven. Prachtig. Prachtige leven. Heer, dan staat het zo haaks op elkaar. En tegelijk geloven wij. Zoals Noah ook zelf heeft laten zien, heeft getuigd. dat het ware geluk bij u te vinden is. En dat we hoop hebben. Heer, zo brengen we alles bij elkaar. Alles bij u. Vreugde en verdriet. Vragen en twijfels. Maar ook geloof. En als we niet kunnen geloven, Heer, kom dan ons ongeloof te hulp. En help ons met Pasen te zien dat het onmogelijke toch mogelijk wordt. Dat het leven niet stuk te krijgen is en dat liefde en vrede mogelijk zijn. U schenkt ons het leven. U schenkt ons uw vrede. En zo dragen we ook deze wereld aan u op. Een wereld waarin nog zoveel onvrede is. Nog zoveel kwaad, nog zoveel dood. Heer, wij hebben hoop. En zo bidden wij ook samen het gebed dat u ons zelf heeft geleerd. Onze Vader in hemel zij. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Christus heeft overwonnen. Dit stuk horen wij nou tijdens de collecte en daarna gaan we weer luisteren naar het kinderkoor.
Hallo allemaal. We gaan nu een steen op het graf zingen. En bij het refrein, het zijn twee refreins met verschillende tekst, mogen jullie telkens de eerste vier regels de echo zingen van de kinderen. Dus dan mogen jullie de zin die zij zingen herhalen. Ja, dit is het tweede couplet. Maar dat is even een voorbeeld. Maar je mag gewoon de tekst van de kinderen doen, ja. Nou, jij mag.
En het steen komt in beweging en wij mogen ook een beetje in beweging komen. Maar eerst gaan de kinders en de tieners ons voor met een dansje. Happy Pasen. Dus kom maar naar voren. Wat? Oh ja. De kinderen die dat willen mogen ook naar voren komen om mee te dansen. Alleen met de kinderen? Mag, volwassenen mag wel. Dus als je niet in kunt houden, Jolanda, kom maar. Ja, en nu is het aan ons volgens mij, want nu zingt de band I Thank God, ook met een aantal tieners, want jullie hebben dat ook gezongen met de tiener worship avond. En nou, bij dit lied is volgens mij de bedoeling dat we ook allemaal in beweging komen. Klopt dat, meiden?
Ja.
Jullie doen het wel voor, hè?
Ja. Okay. Dus als iedereen wil opstaan en lekker wil meedansen, en wij doen het voor, dus kunnen jullie dus allemaal nadoen.
I thank the master.
We danken God. En we danken ook God voor al die mensen die ze ingezet hebben voor deze dienst. Achter de schermen en voor de schermen. Willem achter het orgel. Dank je wel dat jij de trompet op een andere manier hebt laten horen. Pieter en Marion voor het leiden van het kinderkoor. De kinderen natuurlijk voor een geweldige zang. De tieners ook en het dansje. En de band niet te vergeten. Jezus leeft en ook wij mogen leven. En dat leven mogen we doorgeven. Ontvang daarvoor Gods zegen. Wees gezegend met het licht en de liefde van onze Schepper. Met het leven en de kracht van onze opgestane Heer. En met de troost, de hoop en de vrede van de Heilige Geest. Amen. U zij de glorie.